Goed jullie te zien op deze zondag. Ik wil opnieuw met jullie nadenken over de profeet Zacharia. Het is al een poosje geleden dat we de laatste keer daarbij hebben stilgestaan. Dus ik zal weer eventjes wat ophalen. Aan het begin. En dan nadenken over een bepaald gedeelte wat we nu ook samen eerst gaan lezen. Zacharia. Een van de zogenaamde kleine profeten, maar met een grote en duidelijke boodschap. Zacharia. Ik wil lezen het zevende visioen, de nachtgezichten waar Zacharia onbekend is. En ik wil vanmorgen stilstaan na de inleiding bij het zevende visioen. Dat is hoofdstuk 5. Zacharia hoofdstuk 5. Vanaf vers 5. Tot het einde van hoofdstuk 5. De vrouw in de Eva. Dat is het gezicht wat Zacharia ziet. We lezen dus Zacharia 5 vanaf vers 5. En de engel die met mij sprak, trad naar voren en zei tegen mij: sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. En ik zei: wat is dat? Hij zei: dat is een eva die tevoorschijn komt. Hij zei: dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. En zie, een lode deksel werd opgetild en er was een vrouw midden in de eva. En hij zei: dit is vrouwen goddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de eva. En hij wierp het lode gewicht op de opening ervan. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Ze hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar en ze tilden de eva op tussen de aarde en de hemel. Toen zei ik tegen de engel die met mij sprak: waar brengen zij deze eva heen? En hij zei tegen mij: naar het land Siniar, om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt ze daar op haar voetstuk geplaatst. Tot zover. Straks de uitleg. Zacharia. Zacharia betekent de Heere herinnert. Soms denkt een mens wel eens dat de Heere God, de schepper van zijn of haar leven, hem of haar is vergeten. Dat kan in ieder hart soms wel eens opkomen, dat je ineens denkt: denkt de Heere wel aan mij en mijn situatie, in de moeite die ik ken, in de ziekte die mij ten deel gevallen is, in de nood, in de zonde, wat mij ook bezighoudt. God herinnert. God vergeet niet. Dat moest Israël in die periode dat Zacharia optrad ook weten. Zij waren terug uit de ballingschap. De tempel was deels herbouwd, nog niet helemaal. En ze hadden een aansporing en bemoediging nodig. We leven, als Zacharia komt, de datum van 520 jaar voor de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Dat is die periode waarin hij deze 8 nachtgezichten, oftewel 8 visioenen, via een engel van de Heere God ontvangt. Het gaat om de houding van hun hart tot God, die moet blootgelegd worden. Dat is in onze situatie ook vaak het geval. Wat is nu de houding van mijn hart? Die weten we vaak zelf in elke situatie niet precies te verwoorden. We moeten daaraan ontdekt worden. We moeten als het ware door God geopenbaard krijgen wat er werkelijk in ons hart leeft. Aan gedachten, aan dingen waardoor het gestuurd, gemotiveerd wordt. Dat is voor het volk van Israël op dat moment in hun leven ook uiterst belangrijk. Want het doel is dat er geestelijke herleving komt, bekering onder het volk. Dat er een inspiratie uitgaat om die tempel volledig te herbouwen. Want waarom was de tempel zo belangrijk in het midden van Israël? Daar was de priester, daar was de hoge priester. Daar werd geofferd. Daar werd geofferd. En waarom stond het offer altijd centraal in het leven, in de godsdienst van Israël? Omdat de mens niet tot God kan naderen zonder offer, zonder bloed. Het bloed moet. Dat staat duidelijk geschreven over alle pagina's van de Bijbel. Zonder bloed geen verzoening. Zonder bloed geen vergeving van zonde. Zonder bloed geen nieuw leven. Zonder bloed is er geen verband mogelijk met God. Er moet een offer gebracht worden vanwege de ernst van de zonde. Dat moest ook duidelijk worden door de herbouw van de tempel. Troost en aanmoediging zou het doel zijn van Zacharia en ook een profetie tot de komende Messias. De laatste 7 hoofdstukken gaan over de komst van de Messias en wat dat voor Israël betekent. Zacharia spreekt over het koningschap van God, van Christus. Dat is vooral voor Israël van belang. Voor ons als gemeente van de Heer Jezus krijgt de Heer Jezus een andere naam. Welke naam heeft hij voor ons in de eerste plaats volgens het Nieuwe Testament en de brieven van Paulus? Hij is ons. Wij zijn zijn lichaam, hij is ons hoofd. Hij is ons hoofd. Israëls koning. Maar het hoofd van het lichaam van Christus. Waar alle leiding vandaan komt, waar alle bevelen vandaan komen, die het lichaam bestuurt. Hij is ons hoofd. Maar voor Israël in de eerste plaats de koning die regeert. David en Salomo waren daar als het ware al een soort prototype van, een voorbeeld van. Zo zou de Heer Jezus koning worden, de Messias voor Israël. Het koninkrijk komt in de eerste plaats over en voor hen. We zien dan de inleiding, hebben we gezien, 8 visioenen, 4 boodschappen en 2 lasten. Dat is de profetie van Zacharia in korte trekken. 8, 4, 2. Het wordt steeds minder. Goed. Hier is de afbeelding van Zacharia zoals hij wordt voorgesteld in de geschiedenis. Oude man die het boek schrijft in opdracht van God voor Israël. Nou, we hebben die 8 daggezichten de vorige keer gezien. Ruiters, horens en de smeden, de man met het meetsnoer, de hoge priester. 4 en 5, heb ik een dingetje? Ja. 4 en 5, de hoge priester Jozua en de kandelaar. Dat vormt het hart, dat is ook het midden van de 8. Het hart van de profetie van de visioenen van Zacharia. Offer en tempel, dat is het middelpunt. Daar draait alles om. Zonder dat valt alles weg. Nu gaan we onze aandacht richten op de zevende, de vrouw in de Eva. Hoofdstuk 5, vers 5 tot 11. Nou, dat hebben we net gezegd, God zelf ingesteld, die slaan we over. De vrouw in de Eva. Nu wordt met die vrouw in de Eva ten diepste afgebeeld de goddeloosheid. De zonde in optima forma. Het los van God zijn. Waarom wordt daar een vrouw voor gebruikt? Is zij minder dan een man? Nee, niet minder. Maar waarom wordt een vrouw gebruikt daarvoor? Vanwege vooral de verleidelijkheid die eruit kan gaan van een vrouw. Niet per definitie. Wie viel het eerst in zonde? In Genesis 3. Laten we het maar eens lezen. Voor het goede verband. Genesis hoofdstuk 3. Daar is het paradijs. Volmaakte schepping door God gecreëerd. Daar is een man. Die wordt geschapen door de Heere God uit het stof van de aarde. En de adem van God blaast leven in die man. Die man is alleen. God zorgt voor hem, voor een hulp aan zijn zijde. En die bouwt hij ook uit zijn zijde. Er staat niet één rib. Er staat in het Hebreeuws dat de vrouw gebouwd is uit de één zijde van de man. En zij wordt hem als hulp gegeven. En dan lezen we in hoofdstuk 3. De slang, nu was het listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God had gemaakt. En hij zei tegen de vrouw, en die slang werd gebruikt, werd als het ware Satan door die slang heen, sprak de vrouw aan om haar te misleiden en te verleiden. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Proef je de verleiding, de twijfel zaaien, je af gaan vragen, is God eigenlijk wel goed voor ons? Er wordt twijfel gezaaid aan het karakter van God. Dat is altijd het begin van de zonde. God wordt niet vertrouwd om wie hij werkelijk is. U mag niet eten van alle bomen in de hof. Heeft God iets gezegd over alle bomen in de hof? Hij heeft maar iets gezegd over één boom. Eén boom, daar moesten ze van afblijven. De rest, ze mochten ervan genieten. Niets aan de hand. En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen we eten. En dat is waar. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en niet aanraken, anders sterft u. Aanraken had God niet gezegd. Ze voegt iets toe aan Gods woord. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Nu gaat de duivel in de aanval en neemt de vrouw als het ware in een tang en zegt, God liegt. God liegt. Want als hij dat doet, zal dat helemaal niet gebeuren. Ik weet het beter. Hij stelt zich boven God. En hij maakt God tot een leugenaar. God weet, vers 5, dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En als God zult zijn, goed en kwaad kennende. En dan gaat de vrouw blijkbaar over nadenken. En dan kijkt ze, naar de boom. En die vrucht mankeert helemaal niets volgens haar. Nee, dat was ook zo. Er was niks onvolmaakt in de schepping van God. Alles was volmaakt, alleen God had een proefgebod ingesteld om te kijken of die mens hem volledig zou gehoorzamen. De vrouw wordt verleid, kijkt naar de boom, het is goed om van te eten, de lust is voor haar oog. Ze bleef kijken en een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden, ze nam van de vrucht en gaf ook de man. Later krijgt Adam van de zonde de schuld. Niet de vrouw in de eerste plaats, Adam. In Adam hebben alle mensen gezondigd. Waarom? Adam had zijn vrouw hier moeten beschermen. En dat deed hij niet. De vrouw is verleid, de man is in zonde gevallen. Maar de verleidelijkheid kwam wel via de vrouw. Daarom wordt de vrouw hier in die Eva ook voorgesteld als vrouwen goddeloosheid. Wat heeft een mens losgemaakt van de Heere God, van zijn schepper? De zonde. Het geloven van de duivel, die rebel, die opstandeling, die al daarvoor opstond tegen God en als God wilde zijn. Hij wil worden aanbeden. En als er één is die vandaag aan de dag ook werkt in deze wereld en aanbeden wil worden, dan is hij het. De vader van de leugen, zo wordt hij genoemd in de schrift. De moordenaar van de beginnen werkt nu ook in deze tijd door allerlei maatregelen en mensen heen. Want hoe noemt de Heer Jezus de duivel in het evangelie? Maar wie is hij? Wat is zijn titel? Hij is de overste van deze wereld. Onder Gods toelating heeft hij het tijdelijk voor het zeggen. En als je geen open ogen hebt en geen open hart om dat te zien, dan tuin je erin. Dan ga je blindelings iedereen volgen in de wereld die maar bepaalde bevelen beveelt. En zegt, dat is goed voor jou, want ik weet het. Levensgevaarlijk. Terug vrouwen goddeloosheid in die Eva, en daar kom ik straks nog even op wat dat is. Die moet terug naar Sinear. Daar ga ik straks ook wat meer over zeggen. Christus zegt dat de bron van de zonde is wat? Ons eigen hart. Daar komen de boze overleggingen vandaan. Daar komen de plannen vandaan. Niet door onze daden zondigen we, maar in de eerste plaats door onze gedachten. Daarom zegt Romeinen 12 vers 2. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van je denken. Leer anders denken. Stop het woord van God in je hoofd. En laat je niet leiden, nog misleiden door alle informatie die uit deze wereld komt. Stop het woord in je hoofd. Lees het, mediteer het, leer het uit je hoofd, memoriseer het. Laat het diep doordringen in je gedachten. Als een geweldige bescherming in deze tijd. De zonde en haar maat, de zonde en haar voorstelling, de zonde en haar oorsprong. Dat willen we nog in 3 korte punten met elkaar zien. De zonde en haar maat, en haar voorstelling en haar oorsprong. De zonde en haar maat. Een Eva is een maat voor droge producten. Ongeveer 26,4 liter. Dus is een stevige maat waar heel wat in kan. Het wordt ook gebruikt bijvoorbeeld in het boek Rut. Als Esther een dag op het land van Boas heeft verzameld, dan heeft ze ongeveer bijna een Eva verzameld. Dus 26,4 liter, ongeveer, aan droog stro, aan wat ze kon gebruiken om meel van te maken en broden, koeken van te bakken. 26,4. Daar zit die vrouw dus in die Eva, in een grote ton, met een lode deksel erop, zodat ze kan worden opgeborgen, zodat de inhoud als het ware veilig is. Eva is een maat, je kunt dat terugvinden in Exodus, Leviticus, heel veel boeken. Voorbeelden zijn er een paar, laten we één nemen, Matteüs 23, vers 32... uit Matteüs, evangelie. U weet hoe de Heer Jezus ten opzichte van het volk Israël de dingen altijd heel duidelijk zei. En vooral de fariseeën, de godsdienstige leiders, hadden daar heel veel moeite mee. Zij keken er heel anders tegenaan, helaas. Hoofdstuk 23 spreekt hij het wee uit over de fariseeën. En dat heeft hem uiteindelijk zoveel vijandschap bezorgd, dat zij niets anders willen dan van deze Jezus Christus af, weg met hem. Hij moet aan het kruis. En dan leest hij, dan zegt hij hier in hoofdstuk 23 vers 32, vers 29 begin ik, wee u schriftgeleerden, fariseeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen. De buitenkant maken jullie prachtig wit. En jullie lijken ook zonder zonde, maar van binnen is het bij jullie een en al dood. En u zegt, als wij in de tijd van onze vader hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. Vers 30. 31, al dus getuigt u tegen uzelf dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol. Er is bij de Heere God een bepaalde maat aan de zonde. Op een gegeven moment is het voor hem genoeg. Dan is de maat vol. Dan is het over en uit. Blijkbaar is de maat in onze dagen nog niet helemaal vol. Want er wordt wat afgezondigd elke dag. Wij zien daar niet veel van. God ziet alles. Maar als de maat vol is, dan zegt God, het is over en uit, het is gedaan. Ik ga hier een lijn trekken. Na de zondvloed komt er de vuurvloed. En ik zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen waarop eindelijk gerechtigheid woont. De maat van de zonde. Dat is een Eva. Hier in Zacharia hoofdstuk 5. Het tweede wat we zien is de zonde en haar voorstelling. Ik heb het al gezegd, het gaat over vrouwengoddeloosheid. De nadruk ligt dus op het verleidelijke van de zonde. Zoals Eva verleid is door de slang, zo verleidt de zonde ons mensen. Ze lijkt zo aantrekkelijk. Vrouwen zijn voor mannen een geweldige zegen als zij hun plaats aan zijn zijde innemen. Maar wat zijn vrouwen in onze maatschappij ook heel verleidelijk. Als je één industrie wil benadrukken, de pornografie, dan moet je weten dat daar miljoenen, miljarden geld in omgaat. Waarom? Omdat het voor mannen, en tegenwoordig ook vrouwen blijkbaar, zo verleidelijk is. Het trekt. De zonde trekt. Omdat het aantrekkelijk is. Op de een of andere manier. Waarvoor? Voor het vlees. Oftewel, voor de zondige natuur van de mens. Zeg maar één, die ons dat kan afleren. En alles zien zoals het bedoeld is in de schepping. De vrouw aan de zijde, uit de zijde van de man, aan de zijde van de man zijn hulp is. En hij haar bescherming. Dat is zoals God het bedoeld heeft. Maar zonde, wat is zonde? Het doel missen. Altijd de bedoeling van God missen. Dat is zonde. Niet tot de eer van God. Nou, we hebben de oorsprong gezien. Al liep erop vooruit. De vrouw werd verleid door de boze. Hier zien we bijvoorbeeld het verleidelijke van een afgod. Dit is de Artemis uit Efeze. Weet u nog dat Paulus in Efeze kwam en daar jarenlang een gemeente heeft opgebouwd? Daar stond een van de 7 wereldwonderen, de tempel van Artemis. Oftewel, in Romeins genoemd Diana. Ze hebben dit beeld gevonden. Na de aardbeving was er niet veel meer over van die tempel. Maar dit beeld hebben ze gevonden. Hoe ziet ze eruit? Wat heeft ze? Hier. Heel veel borsten. Dat is een teken van haar vruchtbaarheid. Maar het is ook tegelijkertijd het verleidelijke van die godin. Paulus heeft daar gewerkt en heeft heel veel weerstand gehad van mensen die deze godin aanbaden. En iemand maakte deze beeldjes en die had er een geweldig inkomen van. Weet je nog toen ze in dat stadion samenkwamen, je kunt het lezen in Handelingen, dat ze urenlang hebben geroepen, Artemis, Artemis. Het ging allemaal om haar, om haar. Een dood, koud beeld. Verleidelijk voor veel mensen. En dat is nog zo. Dat is nog steeds zo. Een mens die liever een houvast heeft van materie dan geestelijke zekerheid voor de eeuwigheid. Wat een armoe, wat een armoe. En wat een zegen dat in deze tijd mensen aan het wankelen gebracht worden. Laatst ontmoet ik een vrouw die twijfelt aan alle maatregelen die allemaal genomen worden. En het heen en weer gedoe van de regering. En ik vertelde bij haar in de winkel, nou ja, dat is eigenlijk al lang voorzegd dat deze tijd zou komen met zoveel onzekerheid. En de weg naar controle. Een maatschappij die voortdurend wordt gecontroleerd. Ik zeg, ik lees elke dag in dat boek waar het in staat. Oh ja, zegt ze. Ze werkt in de boekwinkel. Wat is dat voor een boek, zegt ze. Ik zeg, dat is de Bijbel. Oh. Staat daar hierover in? Ja, ik zeg niet letterlijk, maar wel de grote lijnen. Heel duidelijk. En ze is al 1 keer bij ons thuis geweest. Om erover te praten en morgenmiddag komt ze weer om nog weer eens een keer erover verder te praten. Staat open voor de boodschap van het evangelie, omdat in deze tijd, die zo benauwend is, mensen zich gaan afvragen, wat is hier aan de hand, wat gebeurt hier allemaal? We hebben daar geen grip op, wie zit hier achter? De boze. Het zijn trawanten. Goed, tot slot. Oorsprong. De Eva gaat op export. Weg uit Israël. Weg die goddeloosheid. Wat was Israël toch ook gevoelig voor de invloed van de volken om hen heen. Hoe vaak zijn ze niet vervallen tot afgoderij. De Baal en dan was het die en dan was het die. Steeds weer wilden ze niet apart en uniek zijn en bijzonder. Dat valt ook niet mee natuurlijk, op te vallen. U als gemeente bent ook uitgeroepen uit de wereld, toch? Of niet? Je staat wel in de wereld, maar wij zijn niet meer van de wereld. Weet dat goed. Durf je anders te zijn? Durf je anders te reageren? Heb je daar de moed toe? Is er één die het geeft? En die je erbij helpt, hoor. Je staat niet alleen. Weet dat zeker, ook als je jong bent. Ook als je op school de enige bent in de klas. Je staat niet alleen. De Heere staat achter je. En dat is me een steun. Je ziet het niet. Maar ik hoop wel dat je dat merkt en gelooft. Waar gaat dat ding naartoe? Naar Sinear. Dat is de vlakte in Babylon. Waar Babel gebouwd werd. Laten we nog even kijken. Genesis 10. Tot slot. Waarom gaat het daar naartoe? Waarom wordt het geëxporteerd vanuit Israël terug naar Babylon, naar Babel, dus vlakte van Sinear, waar hoogstwaarschijnlijk ook ongeveer het paradijs gelegen moet hebben, wat na de zondvloed natuurlijk volkomen weggevaagd werd. Wat zien we hier? Hoofdstuk 10, vers 8 tot 10 lees ik, 8 tot 10. En Cush verwekte Nimrod, dat is allemaal de nakomelingen van Noach. Na de zondvloed, als de aarde weer opnieuw bewoond wordt. Cush verwekte Nimrod, die begon een geweldenaar op de aarde te worden. En dan staat er Gibbor in het Hebreeuws. Dat betekent strijder, vechter, tiran, geweldoener. Hier begon de tirannie. Alweer, het geweld, de zonde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Daarom wordt gezegd als Nimrod een geweldige jager voor het aangezicht van de Heere. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad, Kalne in het land Sinear. Daar was het begin van zijn koninkrijk. Wiens koninkrijk? Dat van God? Nee, dat van Nimrod. Dat is de eerste die weer een koninkrijk opricht en als een tiran functioneert. Daar is weer de uitbreking van de zonde. In Sinear en in Babel. Want wat krijgen we in het hoofdstuk daarop? De torenbouw van Babel. Die tot de hemel moest reiken. Want de mensen wilden niet doen wat God zei. Ze wilden niet verspreid worden over de aarde. Ze willen bij elkaar blijven. Weer de zonde, het mislopen van de bedoeling van God. De torenbouw van Babel was in de vlakte van Sinear. Daar kwam de zonde weer tot uiting, na de zondvloed. Herodotus, Griekse geschiedschrijver, zegt dat die torenbouw van Babel 90 bij 90 bij 90 was. Qua meters. 90 hoog, 90 breed. Een kopie als het ware van het Jeruzalem, wat nieuwe Jeruzalem, wat straks neerdaalt uit de hemel. Babel moest opreizen van de aarde naar de hemel, maar God stuurt straks de stad uit de hemel naar de aarde. Namaak, surrogaat. Zo de duif, 58 miljoen bakstenen werden gebruikt, volgens Herodotus. Helder blauwe stenen waren het allemaal, alsof het de hemel zelf was. 600.000 bouwlieden hebben eraan gewerkt. De torenbouw van Babel. Ga er maar aan staan. Koninkrijkje bouwen. Dat is wat de mens doet. En waar hij nu ook mee bezig is op een andere manier. Koninkrijkjes bouwen. Het voor het zeggen willen hebben. En bij wie komt dat vandaan? Uit wiens koker komt dat? Van God? Echt niet. Van de boze. De Satan wil regeren. En via de antichrist zal dat ook gebeuren. Allemaal waar? Niet in Europa, niet in Amerika, in het Midden-Oosten. Daar moet je je blik op richten. Daar gaat het allemaal ontstaan. Want Babel herrijst weer, want wat zien we in Openbaring 20, wat zien we in Openbaring 18, 19, 20? De val van de stad Babel. Dat is niet Rome zoals Luther dacht, maar het is letterlijke Babel wat terugkeert. Dat wordt herbouwd. Saddam Hussein was er al mee bezig. Had alles al klaar liggen om Babel te herbouwen. Straks verrijst het weer. Zonde, wegwezen. Terug naar je oorsprong. Nimrod en zijn vrouw Semiramis in de geschiedenis hebben daar huis gehouden. Degene die opstand is, en Semiramis betekent vrouw van de nacht. Er is zoveel te vertellen, lieve mensen, en zoveel te verkondigen uit het woord van God. Maar ik ga er een punt achter zetten langzamerhand. De zonde, de goddeloosheid, het los van God zijn, Jezus Christus draait het in één keer om. Hoe? Door drie dingen. Door zijn volmaakte leven op aarde. Hij heeft Gods wet in alles vervuld. Wat wij niet konden, heeft hij gedaan. Door als een vervloekte te sterven aan het kruishout. Zonder zonde, al onze zonden werden opgeladen. En door op te staan uit de dood. En alles te overwinnen wat zonde en duivel betreft en de macht van de wereld. En wij, door het geloof, zijn opgestaan in een nieuw leven en gaan hemelwaarts. Ja, eigenlijk zitten we er al, zegt de Efezebrief. We zijn al medegezeten met Christus, daar waar we veilig zijn. We moeten nog even verder hier. Beneden. Te midden van alle weerstand, tegenstand en verleiding. Maar God helpt ons en draagt ons er doorheen. De Heer zegent zijn woord aan u en ook aan mijn hart. En leer ons te leven in diepe, diepe afhankelijkheid. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. Samen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat u alles kent, weet en overziet. We danken u voor uw openbaring in uw woord, waar u ons dingen blootlegt die we duidelijk voor ogen moeten hebben te midden van het leven in deze wereld. We worden door de wereld en door allerlei zogenaamde wetenschappers beïnvloed op allerlei terreinen. Er wordt ons van alles gezegd, er wordt van alles beweerd, maar de waarheid alleen vinden we bij u. Duivel als overste van de wereld heeft heel veel invloed en hij weet dat zijn dagen kort zijn. En hij weet ook dat zijn inspanning optimaal moet wezen om nog zoveel mogelijk mensen te beïnvloeden en mee te sleuren in zijn eigen val. Heer, help ons en leer ons, onderwijs ons door uw woord, om die zonde achter ons te laten en om in Christus het nieuwe leven te leven. Niet zondeloos, want dat zijn we niet in onszelf. Maar wel die nieuwe mens in Christus. Zodat we leven als een licht in deze wereld. Als een stukje zout waar reinheid is. Waar schoonheid is. En dat aantrekkelijk is voor andere mensen. Zodat we hen ook kunnen brengen bij u, Heer Jezus Christus. Ga ons voor deze dag, deze nieuwe week, baan de weg en leer ons, net als de profeet Zacharia, dat u alles kent, weet, overziet en dat u ons ook helpt die zonde te verwijzen terug naar zijn bron. Weg ermee, want het remt ons nieuwe leven af en het helpt ons niet. Dank voor de Heer Jezus, dank voor zijn overwinning, we eren hem en prijzen zijn naam. Halleluja. Amen.